Heilige, gij zijt heilig en hoog verheven. Gij zijt een God van grote wonderen, dat wij u mogen erkennen in uw grootheid, dat we ons voor u mogen verootmoedigen en dat we het alleen van u mogen verwachten door een levend geloof om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen van Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. Wij lezen thans het woord des Heren uit het boek der psalmen, psalm 118. Dat doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Psalm 118. Looft de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter dat de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter dat de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Zij zijn uitgeblist als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij hebt mij zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm. Want hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet grote, krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd. Maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zij. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is dat een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen des altaars. Gij zijt mijn God. Daarom zal ik u loven, o mijn God, ik zal u verhogen. Looft de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Laat ons zingen van Psalm 135, het derde vers. Psalm 135, vers 3. Thank you. laat ons samen bidden. Grote God, die in de hemel der hemelen woont en troont, wat zijt gij goed voor ons. In het bijzonder dat gij ons uw woord en getuigenis geeft. Want in dat woord zijn grote schatten opgetekend. In dat woord zijn grote heilgeheimen geopenbaard. Die wij nergens anders kunnen vinden. In uw woord ligt een eeuwige rijkdom. In Christus Jezus. De parel van grote waarde. En in uw heilig sacrament geeft gij ook grote en ondoorgrondelijke heerlijke zaken. Want daarin komt gij het openbaren, Heere, uw grote liefde voor degenen die tot Christus Jezus de toevlucht hebben genomen door een leven geloof. Want daarin komt gij hen ook te vertellen van de vastigheid en van de zekerheid, van de zaligheid die in Christus Jezus is. Hoe dierbaar is die levensvorst, hoe groot en heerlijk is die koning. Hij is voor de kerk des Heren veel heerlijker nog wat de zon voor ons is in de natuur. Want hij is de zonne der gerechtigheid, hij is de fontein des heils. Hij is de put des levende waters. Buiten hem is er geen verwachting. In hem is er een eeuwige zaligheid. Och Heere, geef ons heil op deze dag. Geef ons uw genade. Dat we ook in dit namiddaguur dankbaar terug mogen zien op de weldaden die gij ons ook in het midden van de gemeente in deze morgen hebt geschonken, want gij hebt ons uw heerlijk woord geschonken. En met dat woord mochten wij ook in het midden het heilig avondmaal vieren. Heere, wat zijn dat grote zaken? Want er wordt er gedacht aan de leidende borg, aan die fontein des heils, aan zijn eeuwige liefde en wat hij voor arme, verloren Adamskinderen gedaan heeft. Hij heeft zijn grote liefde getoond. Hij heeft de liefde bewezen. Bijzonderlijk door zijn borgwerk. Door zijn komen tot deze aarde. Maar ook door zijn lijden. En zijn sterven. O grote ontfermer. Dat wij daar het heerlijke, het zalige, het wonderlijke. Maar dat wij ook daar de noodzaak van mogen inleven. Dat we onszelf zo mogen kennen door uw woord en bij het licht van uw geest. Dat wij zien, Heere, dat wij die zaligheid nu boven alles nodig hebben. Want in en van onszelf hebben wij geen gerechtigheid dat wij voor u kunnen bestaan. Uw knecht Jesaja heeft het zo duidelijk gezegd dat al onze gerechtigheden zijn als een weg werpelijk leed. Het is alleen die gerechtigheid van Christus die redt van de dood. Heere, schenk ook ons in deze middag van nabetrachting uw vrije gunst. Schenk ons het licht van uw dierbare geest, opdat wij uw woord en sacrament in het juiste licht mogen zien. Heere, verneder ons. O grote koning, verteder ons. Geef uw kinderen dat ze zich in u mogen verblijden. Dat ze dankbaar voor u mogen leven. Dat is in diepe afhankelijkheid. Maar ook een liefde voor uzelf. Een liefde voor uw dag. Een liefde voor uw woord en voor al uw zalige en heilige instellingen. En wil gij ook geven dat degene die nog vreemdelingen zijn van de genade die in Christus Jezus is, die hem nog nooit gekend hebben voor eigen hart te leven, die hem nog nooit in waarheid benodigd hebben, dat die mogen zien, Heere, iets van hun diepe armoede. Want als gij werkelijk de ogen opent voor de armoede waarin wij van nature bestaan, als gij die grote genade geeft bij geesteslicht, dan zien we onszelf in grote nood. Dan zien wij ook wat wij van nature missen. En dan wordt er ook toch een droefheid naar uzelf geboren. Dan is er toch ook dat heilige verdriet en die grote bekommering. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Hoe krijg ik de God van mijn vader en van mijn moeder? De God van al zijn kinderen. Hoe wordt die grote ontfermer nu ook mijn God? Och Heer, wat is dan het verlangen sterk? En wat zien wij dan ook onze nood als groot? Dan kunnen wij niet verder zonder u en zonder uw vergevende liefde. Geef, Heer, dat uw geest ook in ons midden nog vele wonderen mag werken tot ere van uw naam, dat velen getrokken mogen worden door de koorden van uw liefde, de koorden van uw waarheid. En gedenk allen die hier niet aanwezig kunnen zijn. Wij denken aan de oude vandaag, aan de bejaarden. Heere, gedenk hen in de eenzaamheid. En ook bijzonderlijk bidden wij voor de zieken. Gij kent ze bij name die ernstig ziek zijn. Och Heere, geef nog uitkomst. Wil hen bovenal gedenken wat hun zielenleven betreft. Want dat zijn toch altijd de voornaamste dingen in ons leven. Het ene nodige. Gedenk allen die in nood en smart tot u hun harten verheffen. Wees met de eenzame, de met de rouwdragenden en met de bedroefden. Gedenk de weduwe, de wees en ook de weduwnaar. En wil zo uw koninkrijk doen komen over de lengte en breedte van dit wereldrond. Gedenk hen die vervolgd worden om uw naams wil. Hem die in verdrukkingen vertoeven, wil gij zelf, Heere, hen vertroosten en uitkomst geven. Gedenk ook onze jonge mensen, hen die in de militaire dienst zijn. Heere, wil ik hen daar behoeden en bewaren. Wil ik daar hen trekken met uw liefde. En wil al onze jonge mensen gedenken. En wil ook aan onze kinderen uw grote naam verheerlijken. Gedenk alles wat op uw zegen is wachtende. Gedenk ons ook vanmiddag. Gij weet, o grote God, hoeveel wij u nodig hebben in de bediening van uw woord. Gedenk ons beide in het spreken en in het luisteren. Heere, wij zijn het niet waardig dat u tot ons kom met uw zegeningen, maar wil ons aanzien in die grote bloedbruidegom die zijn leven heeft gegeven voor het verlorene, voor het schuldige, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Gedenk ons in uw vrijmachtig welbehagen om Jezus wil alleen. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 19, het 6e en het 7e vers. Psalm 19, de versen 6 en 7. Dan hebt u tevens de gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de dienst des Heren. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En wat er verder valt in de versen 6 en 7. Van Psalm 19. De tekst voor deze middag vindt u opgetekend in het boek der Psalmen. Daar benadert Psalm 104. Het eerste gedeelte van vers 34. Psalm 104, het eerste gedeelte van vers 34, waar wij Gods woord aldus lezen. Mijne overdenking van hem zal zoet zijn. Deze morgen mochten wij in het midden der gemeente het heilig avondmaal vieren. En wat is dat altijd weer een bijzondere gelegenheid. Want dan staat die leidende borg in het midden van de belangstelling. Zijn liefde die onbegrijpelijk diep en heerlijk is. Bijzonderlijk zijn zondaarsliefde en de grote prijs die hij betaald heeft om een doodschuldig volk met een heilig God te verzoenen. Dan zeggen wij, wat zijn dat bijzondere gelegenheden? Wat zijn dat heerlijke zaken? Maar wat is dat ook een heilige gelegenheid? Dan mogen wij wel zeggen, wat zullen wij de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen. Hoe zullen wij nu dankbaar voor de Heere leven? Hoe zullen wij die koning nu groot maken in onze woorden, in onze gedachten en in onze werken? Want hij is het waardig. Zien wij op zijn vrije ontferming? Zien wij op die grote liefde waarvan wij moeten zeggen, Heere, we hebben het in het geheel niet verdiend. Wij zijn het onwaardig. We hebben het zo diep verbeurd. Dan moet er toch in het hart een dankbaarheid zijn voor zo'n grote zaligheid bewezen aan arme, slechte zondaren. Want als wij toch licht hebben over de grootheid van koning Jezus, dan zullen we toch niet zeggen, oh, wat is het groot dat hij voor de goeden is gekomen. Dat hij voor de rechtvaardigen is gekomen. Maar dan zullen we juist het wonder waarderen dat hij voor zondaren is gekomen. En als wij enige kennis hebben van de Bijbel, hebben wij enige kennis van het werk van Gods geest. Die hart en oog verlicht. Die ons de Bijbel doet lezen zoals die is. En die ons de werkelijkheid ook eerlijk doet zien zoals die is. Betreffende de Heere en betreffende onszelf. Dan zullen wij het beleiden dat wij in die weldaden geen verdiensten kunnen aanmerken. Dat we daar geen recht op hebben in en van onszelf. Dat dat goddelijke zaligheden zijn. Dat dat goddelijke weldaden zijn waarvoor de Heere alleen de ere toekomt. Dan is alle roem van onze kant is uitgesloten. De Heere is waardig de dank en de aanbidding. Want het is een genade die voortvloeit niet uit iets van de mens, maar die voortvloeit uit het vrij, machtig, welbehagen Gods. Gode zij alleen voor zulke grote zaligheid en voor zulke grote weldaden alleen de ere. Hoe moeten wij nu verder? Wij mogen denken aan hem bijzonderlijk, aan de dis des verbonds. Doe dit tot mijn gedachtenis. Wij verkondigen dan ook de dood des Heren. De Heere zelf is de grote gastheer. En die komt op zondaren te zeggen, komt, koopt en eet. Wijn en melk zonder prijs en zonder geld. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort naar mij. Neig uw oor, hoort en uw ziel zal leven en ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden David. Wij hebben diezelfde koning die wij mogen herdenken, die hebben wij steeds nodig. En dat is het grote voorrecht voor het geloof. Zij mogen steeds denken aan die koning in zijn schoonheid. En weet u wel, het leven van een kind van God, dat vindt voedsel in Christus Jezus alleen. Hij wordt genoemd het brood des levens. Voor het geestelijke leven is hij het brood, dat is hij het voedsel. Daarom is de gelovige ook zo vaak bezig, als het goed is, met die koning. Om hem te gedenken. Ook als wij de tafel des Heren verlaten. Dan is het niet, dit is weer voorbij. Nu gaan wij weer verder zonder hem. Maar dan worden we er juist des te sterker aan herinnerd hoeveel wij hem nodig hebben. Daar leren we juist rondom de dis des verbonds. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat zijn de zaligste, dat zijn de heerlijkste lessen die wij kunnen leren in het leven des geloofs. Want er is niets zaliger dan in afhankelijkheid van die koning te mogen leven. Om hem voor alles altijd weer opnieuw nodig te mogen hebben. Om tot hem te komen voor alles. En wat hebben wij grote gebreken. Wat hebben wij ernstige zonden. Wat hebben wij grote zwakheden. Hoe moeilijk, hoe onmogelijk kunnen wij de weg alleen gaan. We hebben zijn hand nodig. Zijn leiding. Zijn liefde. Zijn zorg, zijn kracht, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn geest. Zonder hem kunnen wij ons nog roeren, nog bewegen, maar zonder hem staan wij in het donker. Is alles nacht. Hij is de zonne der gerechtigheid. En we hebben hem nodig op de rustdag. We hebben hem nodig rondom de tafel des verbonds. Maar we hebben hem altijd, elk ogenblik en in alle dingen nodig. Maar bijzonderlijk hebben wij hem nodig voor ons geestelijk leven. Als wij geestelijk leven moeten mogen hebben, dan moet het geestelijk leven door hem onderhouden worden. Dan moet het door hem gevoed worden. Dan moet het door hem gesterkt worden. Want anders dan gaan wij bergafwaarts. O, het ware geloof kan niet zonder hem. Het kan niet vooruit, het kan niet achteruit. Het staat altijd stil. Het staat altijd in en voor de onmogelijkheden. Zonder hem. Geen goede gedachte kan ik dan voorbrengen. Geen gebed opslaan tot een hemel. Dan kan ik me niet verootmoedigen. Dan kan ik de knieën des harten niet buigen. Dan kan ik niet bidden voor mezelf, nog voor mijn medemensen. Dan zeg ik, Heere, kom mij te hulp. Kom in het hart dat zonder u geheel donker is. Dat alleen uw licht nodig heeft. Kom in het hart dat zonder u geen krachten heeft om uw wil te doen, om het goede te betrachten. Want ik moet mijn kracht in mijn zwakheid niet van mezelf hebben. Maar ik moet de kracht des geloofs van u hebben. Ik heb u in alles nodig. En daarom wil het geloof de tafel des Heren verlatende zo gaarne blijven denken aan die grote levensborst. Want de gelovige staat in een wereld van zonde. Een wereld die vijandig is. En tegen die wereld heeft hij geen kracht. Hij heeft de kracht van die dierbare zaligmaker nodig om verder te kunnen gaan. De gelovige moet strijden tegen de boze, vijandige wereld. En in die strijd kan hij niet alleen staan. In die strijd kan hij niet vechten in eigen kracht, want dan komt hij om. Want de wereld is hem te sterk. De gelovige moet vechten tegen eigen vlees. Tegen het inwonend bederf. En dat is ook een vijand die vaak bitter is voor het geloof. En dat is ook een vijand die hij niet aan kan in eigen kracht. Want probeert hij die vijand te bestrijden in eigen kracht, dan ligt hij zomaar ter neder. En dan voelt hij, hij is machteloos gebonden door de banden van zijn eigen inwonend verderf. En er is maar één die hem daarin kan helpen. En dat is de levensborst. Dat is de koning in zijn schoonheid. Die moet zijn hart versterken om ook daar tegen te strijden tegen het inwonend verderf. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij moet ook strijden tegen de vorst der duisternis en tegen die listen heeft hij ook geen wijsheid. Daar kan hij ook niet tegenop, want de duivel probeert het op alle kanten. Hij heeft er altijd gemunt op het kind des Heren. En hoe meer wij van de Heren mogen kennen, en hoe meer wij het ook voor zijn naam en voor zijn ere mogen opnemen, des te meer zal hij komen met zijn listige verleidingen. O, daar hebben wij ook geen kracht toe. Maar de levensvorst is meer dan overwinnaar. In die strijd hebben wij hem zo nodig. En daarom is het voor het geloof ook zo heerlijk om aan hem te denken. Want de gelovigen, die kan nooit geen hoge gedachten hebben van zijn eigen krachten. En van zijn eigen kunnen en van zijn eigen vorderingen in het geloof. O, de gelovige, als hij in de eenzaamheid voor God komt, daar moet hij vaak wenen vanwege zijn grote tekorten. Daar moet hij zeggen, Heere, u hebt mij zoveel goeds bewezen. Maar wat ben ik nu voor u geweest? Wat heb ik een kwaad bedreven? Tegenover al de goedheid aan mij bewezen, ik kan niet verder in dit leven. Ik heb u steeds nodig. Ik moet mijzelf steeds meer en meer afkeuren. Want ik leer steeds meer dat in mij, er is in mijn vlees, geen goed woon. Dus moet ik het van mezelf hebben, dan sta ik in de grootste armoede. Dan kan ik er niet uit leven. Ik moet een ander hebben om uit te leven. Ik kan mijzelf niet dragen, maar ik moet gedragen worden door die eeuwige liefdesarmen van Christus Jezus. En daar moet ik steeds aan hem denken. Denk ik aan mezelf, dan zie ik anders niets dan hetgeen dat mij schaamrood maakt. Dan zie ik anders niets dan dat ik niet ben wat ik wezen moet. Maar ik heb hem boven alles nodig om mij te helpen, mij te onderwijzen, mij te ondersteunen en om mij te schragen. Nee, ik kan niet zonder hem. Dat is de grote onmogelijkheid in mijn leven. Daar gaat alles verkeerd. Vertrouw ik op eigen krachten, dan lig ik al. Dan ben ik reeds gevallen. Maar mag ik op hem leunen? Mag ik op hem alleen vertrouwen? Mag ik in hem mijn sterkte zoeken? Dan zal het gaan in de zwakste tijden en in de moeilijkste ogenblikken. Want hij is wonderlijk in zijn trouw en in zijn barmhartigheid. En hij is ook de eeuwige betrouwbare. Wat is het heerlijk als we ons geheel op hem mogen verlaten. Maar dat doen wij niet zonder zijn woord. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik leer die koning kennen als het goed is door zijn woord en door zijn geest. Zijn geest moet mijn hart verlichten om hem te mogen kennen. En daarom onderzoek ik ook zijn woord. Om daar te mogen zien de grootheid van de koning. Want het woord des Heren, bijzonderlijk het Nieuwe Testament, de Evangelie, dat zijn de galerijen van de koning. Daar is de koning uitgestald in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid. Daar zie ik zijn dierbaarheid. En als ik daaraan denk, dan moet het geloof zeggen, mijn overdenking van hem zal lieflijk zijn. Dat zal kostelijk zijn. Dat zal me moed geven. Dat zal me kracht geven. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn als ik denk dat hij volgens de schriften reeds van eeuwigheid in de raad des vredes borg is geworden voor een schuldig volk, dat hij reeds van eeuwigheid op zijn beminden heeft neergezegd, dat hij kon zeggen, ik heb uw lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken. Wat is dat groot, om hem te mogen zien als degene die vrijwillig borg is geworden, die de Vader heeft beloofd, die met de Vader dat heilige overeenstemming heeft gemaakt dat hij dat grote werk zou doen. Dat hij dat borgwerk zou verrichten ten behoeve van zijn volk. En dat hij dan ook als vrucht van het borgwerk een zaad zal gaan ontvangen, de Heere toebetrouwen. O, de Zoon zal dat werk verrichten, dat grote, dat onmogelijke werk. En dan zal de Vader hem een beloning geven. Dan zal de Vader zondaren komen te trekken. En die zal hij geven aan de Zoon. En dat gebeurt als een zondaar tot Jezus komt. Dan is hij een van de gegevenen des Vaders. Dan komt de Vader, die zondaar, tot die Christus dus te trekken. En dan zegt de Vader, de Zoon, hier is mijn gave. Hier is een geschenk van de Vader als een beloning op uw borgwerk. Deze arme zondaar geef ik u als een buit. En als de Vader iets geeft aan de Zoon, dan zal de Zoon dat nooit weigeren. Maar bijzonder als de Vader een zondaar komt te trekken, wat heeft de Zoon daar een behagen in? Wat heeft die een behagen in die zondaar die getrokken wordt? Niet omdat daarin goeds in ziet, maar omdat hij de onwederstandelijke werkingen van zijn Vader daarin ziet. Omdat hij zijn Vaders beloning daarin ziet van zijn borgwerk. Ik heb u lief gehad. O, wat is dat groot en heerlijk. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Weet u wel, het geloof heeft altijd voedsel nodig. En dat voedsel ligt in de Christus der schriften, zoals hij hier op aarde is gekomen. Daar komt het geloof nooit over uitgewonderd. De Zoon Gods, de tweede persoon van de heilige drie-enigheid, is mens geworden. Wat een kracht voor het geloof. God, de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, is mens geworden. Ten einde zondaren van de eeuwige dood te bevrijden. Zalig worden is een eeuwige onmogelijkheid. Van de zondaarse kant, van onze kant. Geen zondaar kan zichzelf verlossen. Als men vandaag de mensen hoort spreken in de kerk, dan hebben ze het allemaal zelf gedaan. Dan is het allemaal zelfverlossing. Ze trekken zichzelf uit die grote ellende uit. Tenminste, dat denken ze. Maar wat een vreselijk zelfbedrog. Want de ware verlossing is net het tegenovergestelde. Dat is geen zelfverlossing. Maar dat is een verlost worden. En dat is een verlost worden door de Heere zelf. En daarom de mens staat onmogelijk in die verlossing. Maar nu zegt de geboorte van de zaligmaker, die zegt ons wat onmogelijk is bij u en mij. Dat is eeuwig mogelijk bij God. O, de geboorte van de Heer Jezus zegt ons, het kan niet van uw kant. Want het zondig menselijk geslacht kan uit en van zichzelf niet een reine voorbrengen. Maar het kan wel van Gods kant. Onmogelijk bij de mensen. Maar God is mens geworden. Het grootste mysterie. De grootste verborgenheid. Van de hele schrift. Van de hele christelijke leer. God werd mens. Wij zijn er zo aan gewoon. Maar zien we de zaken in het ware licht. Dan zeggen we, wat een onbegrijpelijke fontein des heils richter in Christus Jezus. God is mens geworden. Dan kan ik zalig worden. Dan kan de grootste der zondaren zalig worden. God is mens geworden. Dat is de heerlijkheid, dat is de jubel van het geloof. En daarom kunnen zondaren zalig worden. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik leer die koning kennen als het goed is door zijn woord en door zijn geest. Zijn geest moet mijn hart verlichten om hem te mogen kennen. En daarom onderzoek ik ook zijn woord. Om daar te mogen zien de grootheid van de koning. Want het woord des Heren, bijzonderlijk het Nieuwe Testament, de Evangelie, dat zijn de galerijen van de koning. Daar is de koning uitgestald in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid. Daar zie ik zijn dierbaarheid. En als ik daaraan denk, Dan moet het geloof zeggen, mijn overdenking van hem zal lieflijk zijn. Dat zal kostelijk zijn. Dat zal me moed geven. Dat zal me kracht geven. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn als ik denk dat hij volgens de schriften reeds van eeuwigheid in de raad des vredes borg is geworden voor een schuldig volk. Dat hij reeds van eeuwigheid op zijn beminden heeft neergezegd dat hij kon zeggen, ik heb uw lief gehad. Met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Wat is dat groot om hem te mogen zien als degene die vrijwillig borg is geworden. Die de Vader heeft beloofd. Die met de Vader dat heilige overeenstemming heeft gemaakt. Dat hij dat grote werk zou doen. Dat hij dat borgwerk zou verrichten ten behoeve van zijn volk. En dat hij dan ook als vrucht van dat borgwerk een zaad zal gaan ontvangen. De Heere toebetrouwen. O, de Zoon zal dat werk verrichten. Dat grote, dat onmogelijke werk. En dan zal de Vader hem een beloning geven. Dan zal de Vader zondaren komen te trekken. En die zal hij geven aan de Zoon. En dat gebeurt als een zondaar tot Jezus komt. Dan is hij een van de gegevenen des Vaders. Dan komt de Vader die zondaar tot die Christus dus te trekken. En dan zegt de Vader de Zoon, hier is mijn gave. Hier is een geschenk van de Vader als een beloning op uw borgwerk. Deze arme zondaar geef ik u als een buit. En als de Vader iets geeft aan de Zoon, dan zal de Zoon dat nooit weigeren. Maar bijzonder als de Vader een zondaar komt te trekken, wat heeft de Zoon daar een behagen in? Wat heeft die een behagen in die zondaar die getrokken wordt? Niet omdat daarin goeds in ziet, maar omdat hij de al, omdat hij de onwederstandelijke werkingen van zijn Vader daarin ziet. Omdat hij zijn Vaders beloning daarin ziet van zijn borgwerk. Ik heb u lief gehad. O, wat is dat groot en heerlijk. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Weet u wel, het geloof heeft altijd voedsel nodig. En dat voedsel ligt in de Christus der schriften. Zoals hij hier op aarde is gekomen. Daar komt het geloof nooit over uitgewonderd. De Zoon Gods, de tweede persoon van de heilige drie-enigheid, is mens geworden. Wat een kracht voor het geloof. God, de Almachtige. God, de Schepper van hemel en aarde, is mens geworden. Ten einde zondaren van de eeuwige dood te bevrijden. Zalig worden is een eeuwige onmogelijkheid. Van de zondaar zijn kant, van onze kant. Geen zondaar kan zichzelf verlossen. Als men vandaag de mensen hoort spreken in de kerk, dan hebben ze het allemaal zelf gedaan. Dan is het allemaal zelfverlossing. Ze trekken zichzelf uit die grote ellende uit. Tenminste, dat denken ze. Maar wat een vreselijk zelfbedrog. Want de ware verlossing is net het tegenovergestelde. Dat is geen zelfverlossing, maar dat is een verlost worden. En dat is een verlost worden door de Heere zelf. En daarom de mens staat onmogelijk in die verlossing. Maar nu zegt de geboorte van de zaligmaker, die zegt ons wat onmogelijk is bij u en mij. Dat is eeuwig mogelijk bij God. O, de geboorte van de Heer Jezus zegt ons, het kan niet van uw kant. Want het zondig menselijk geslacht kan uit en van zichzelf niet een reine voorbrengen. Maar het kan wel van Gods kant. Onmogelijk bij de mensen, maar God is mens geworden. Het grootste mysterie, de grootste verborgenheid van de hele schrift. Van de hele christelijke leer. God werd mens. Wij zijn er zo aan gewoon. Maar zien we de zaken in het ware licht. Dan zeggen we wat een onbegrijpelijke fontein des heils ligt er in Christus Jezus. God is mens geworden. Dan kan ik zalig worden. dan kan de grootste der zondaren zalig worden. God is mens geworden. Dat is de heerlijkheid, dat is de jubel van het geloof. En daarom kunnen zondaren zalig worden. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Zie ik op mijzelf? Onmogelijk. Om ik door hem geholpen, dan is het mogelijk. O, wat is dat een grote boodschap. God is mens geworden. Wat is dat heerlijk dat de Zoon Gods in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Daar hoeft er geen december voor te zijn om daar het wonder voor te zien. Dat moest elke dag voor ons het grootste zijn. Onmogelijk is de weg, maar niet als dat kind van Bethlehem mijn leidsman is. Als hij mijn borg, mijn zaligmaker, mijn middelaar, als hij mij leidt aan zijn hand, dan kan ik door het onmogelijke woestijnleven heen. En dan is het mijn vrucht, of uw vrucht wordt uit mij gevonden, uit die grote zaligmaker Christus Jezus. En ga ik denken aan zijn omwandeling op aarde, dan zeg ik weer, en mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Wat staat er veel in de evangelies over de schoonheid van koning Jezus. En wat heeft hij veel voor arme, behoeftige mensen gedaan. Wat heeft hij veel gedaan voor mensen die in bijzondere noden waren. Die verdriet hadden, die zorgen hadden, die kommer hadden. Mensen die helemaal niet verder konden in het leven. Die nergens terechtkomen. Die nergens begrepen waren, maar zie de schoonheid van koning Jezus. Zie de melaatsen, de kreupelen, de gebrekkigen, de blinden, het zwakke. Zie het onreine, zie het zondige tot hem kwam. Heeft er nog nooit één afgewezen. Heeft er nog nooit het één gezegd, uw kwaal is te ernstig voor mij. Wat we eerder zien in het evangelie. Dat hij er een vreugde in had als de grootste zondaren tot hem kwamen. O, de gebrekkigsten heeft hij willen helpen. Denk aan Maria Magdalena. Hij heeft nooit gezegd, ja, maar die vrouw heeft een verleden. 7 duivelen uitgeworpen. Die vrouw wist niet meer wat ze zei, wat ze dacht. Die vrouw had geen kracht meer over haar eigen lichaam. Dat was een slecht wezen en daar wil ik niets mee te doen hebben. Nee, in zijn eeuwige, onbegrijpelijke, diepe barmhartigheid heeft hij Maria Magdalena uit die grote nood verlost. En die heeft er nooit verweten. Maria, die 7 duivelen, nee. Maar hij heeft een bijzondere zorg altijd voor die Maria gehad. En dat heeft hij voor al zijn Maria's. Dat heeft hij voor al die kreupelen, die gebrekkigen die tot hem komen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Weet u wel waarom? Jezus Christus is heden en eergisteren en tot in eeuwigheid dezelfde. Nu is hij aan de rechterhand des Vaders. Maar ik kan datzelfde grote medelijden aan arme zondaren betonen. Wat is dat een grote gedachte? Want wij kunnen betrekkelijk zo weinig voor elkaar doen. Maar die koning kan alles voor ons doen. Hij kan ons redden uit de grootste nood. Hij kan zijn liefde, zijn barmhartigheden betonen. Wat is het groot dat hij er ook vandaag is. En dat hij ons ook vandaag kan helpen. Als wij niet meer verder kunnen. Als wij de weg niet meer weten. Als wij vastzitten met onszelf. Als wij zo troosteloos door het leven moeten gaan, dat er nergens uitkomst schijnt te zijn, dan is hij toch de zonne der gerechtigheid. Dan verandert hij nooit, dan blijft hij dezelfde, dan zegt hij toch ook vandaag tot de armen en gebrekkigen, kom tot mij, kom tot mij met uw grootste lasten, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Wat is het heerlijk om hem na te speuren, om hem te overdenken. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, maar bijzonderlijk zal dat zoet zijn als wij denken aan Gethsemane. Want wat hij op aarde gedaan heeft voor de zieken, voor de bedrukten, dat is groot en dat is heerlijk geweest. Die liefde, die barmhartigheden, die zijn diep geweest. Maar wat hij in Gethsemane gedaan heeft, dat is groter geweest. Daar heeft hij geworsteld met de machten der hel. Daar heeft hij geleden. Op een wijze die wij niet kunnen bevatten, maar wel kunnen bewonderen. Daar is hij voorbereid geworden voor Golgotha. Daar heeft hij gezien wat hem te wachten stond op het kruis. Daar heeft hij in de drinkbeker ingeblikt, in die oneindige smarten die hij moest lijden. En toen hij daarin blikte, in dat lijden, toen heeft hij die grote droppelen als van bloed gezweten. Toen is hij geweest een worm en geen man. O, wat is daar veel voor het geloof in Gethsemane. Want daar heeft die koning mogen zeggen, u wil geschieden. U wil, o heilige vader, om mijn kerk te verlossen. Om die zondaars vrij te kopen door mijn bloed het geschieden. Ik ken mijzelf onschuldig. Maar ik geef mijzelf in die grote liefde voor het volk van uw eeuwig welbehagen. Ik heb de strijd nu aanvaard zoals ik het nooit eerder heb aanvaard. En hoe is die koning mishandeld voor de Joodse rechters. De steen die door de bouwlieden veracht werd. Het waren de bouwlieden van de kerk. Maar die hebben de steen veracht. Maar o, wat hebben ze een vreselijk iets gedaan. Maar de Heere heeft die steen die de bouwlieden veracht hebben tot een hoofd des hoeks gelegd. Van de tempel die de Heere zelf gebouwd heeft. De tempel niet van handen gemaakt. Is hij de grote hoeksteen geworden. De eeuwige vader. De grote bouwheer. Die zijn tempel kunstig werkt. Die heeft hem gemaakt tot een hoeksteen van dat gebouw van de kerk des Heeren. Veracht door de bouwlieden. Veracht door de kerk van die tijd. Want ze hebben toch vreselijk geroepen, kruist hem, kruist hem. Maar hij werd tot een hoofd des hoeks gelegd in zijn lijken. Daar ligt het fundament van de kerk des Heren. In zijn lijden ligt de fontein des heils. Daar ligt de zaligheid nooit te vatten. Want Sion is door recht verlost. Door die lijdende borg. En hoe meer het geloof mag zien in die lijdende borg. De meer vindt het geloof ook de liefelijke vertroostingen. Wat zijn dat heerlijke vertroostingen hem door het oog des geloofs te mogen zien. O, dan komen wij nooit uitgewonderd. Als wij die band mogen weten met de koning die voor ons geleden heeft. En als wij in ons hart mogen beseffen waar het onze zonden zijn geweest. Die smarten zo groot hebben gemaakt. Niet die Romeinse soldaten in de eerste plaats. Dat waren instrumenten gebruikt door Pilatus. En Pilatus was ergens weer gebruikt door het Joodse volk. Maar mijn ongerechtigheden hebben hem die smarten aangedaan. Dan is er een heilig wenen vanwege de zonde. En dat wenen, dat zullen we nooit kunnen vergeten. Want daar ligt een heilige, diepe, innige blijdschap in die de wereld niet kent. O, te mogen wenen bij het kruis van Golgotha. Vanwege onze zonde, vanwege de smarten die hebben wij hem aangedaan. Dat is een heilig wenen. En dat wenen wij niet uitwendig. Maar dan is het inwendig. Dan is er alles wat in ons is, dat bewogen is. Vanwege de grootheid van zijn liefde. Vanwege de smarten die hij gedragen heeft. Maar ook vanwege onze zonden. En dan lijken vele van die zonden zo onnodig. Dan is er zoveel kwaads dat wij bedreven hebben tegen zoveel liefde, tegen zoveel goedheid. O, dan zeggen we toch later alweer weer, dat wij die tijden nooit vergeten. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Wat is dat groot, om zo de tegenwoordigheid des Heren te mogen ervaren, want dan is de Heere nabij. Hij is nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht, maar ook de zondaar die mag wenen aan de voeten van het kruis. Niet als de wenende vrouwen, maar wel als smartgevoelende over eigen zonde. Dat zijn tranen van het hart, maar die hebben ook een heiligende invloed op ons leven. En dat kan een mens niet maken. Dat is de gave. Dat is de vrucht van de geest des Heren. Dat is de vrucht van die koning zelf. Door zijn trekkende liefde weten we ons dan nabij. Die koning. Nabij. In zijn liefde. In zijn barmhartigheid. Ja, mijn overdenking van hem zal zoet zijn als wij denken aan de lijdende borg. O, hoe heeft hij geleden in die drieurige duisternis, toen u uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan moet ik er zeggen, dat was om ons, dat was om mij, dat was om mij, de zondaar, te redden uit die grote nood waarin ik vertoefde. Mijn overdenking van die borg zal zoet zijn. O, dat is het geheim van het leven des geloofs. Om hem te mogen zien in zijn lijden en sterven. Nee, dan hoeft het niet een bepaalde dag te zijn. Maar dat kan wanneer de Heer het geeft elke dag. Dat heerlijke, dat grote. Nu zal het elke dag in het leven niet van een gelovige zijn dat hij dat zo ervaart. Hier zijn ook bijzondere zegeningen die de Heere soms ook in bijzondere noden geeft. En in bijzondere smarten vanwege onze zonde. Maar die overdenking van die koning, die blijft zoet. Er is een nasmaak die jaren en nog eens jaren kan meegaan. O, wat is dat groot om die koning te zien, ook als de opgestane levensvorst. Hoe heerlijk is die opstanding ook openbaard. Daar gaan die wenende vrouwen naar het graf. Ze zitten vol moeilijkheden. Hoe levensecht zien wij dat voor ons? Het zijn geen vrouwen die zeggen, we hebben alles opgelost, we weten er alles van. Nee, ze staan vol raadselen betreffende de Heer Jezus. O, ze weten wel, er ligt een betrekking op die dierbare persoon. Maar ze zoeken de levende bij de doden. O, ze zoeken hem in het graf, maar hij is opgestaan. Maar wat een wonderlijke wijze heeft hij zichzelf aan die vrouwen geopenbaard. En wat is de wijze waarop hij zich aan een zondaar openbaart, wat is het toch lieflijk. Dat heeft Maria Magdalena, die heeft dat nooit vergeten. Hoe hij dat gedaan heeft, hoe wonderlijk. En dat kan een zondaar ook nooit vergeten. Als de Heere zich aan het hart komt openbaren in zijn grote barmhartigheden. Dan is de wijze waarop hij dat doet, is zo heerlijk. En het verraadt zoveel van zijn persoon. Hoe heerlijk dat hij is in die omgang met zijn kinderen. Dan zeggen we, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden door zijn vrede verbond getoond. Wat is die opstanding ook groot, want dat is een bezegeling van het grote werk van Christus. O, nu is alles wat hij gesproken heeft, is bevestigd, is waar. Nu is het geleden. De Vader zet het zegel van zijn goedkeuring op het werk van de Zoon. Wat is die levensvorst beminnelijk gebleven in zijn heerlijkheid. Hoe liefelijk heeft hij zichzelf openbaard aan Maria Magdalena, aan Simon Petrus en aan al die anderen. Wat een liefde vinden wij daar. Geen verwijten. Waarom, o Petrus, dit? Waarom dat ongeloof, Maria Magdalena? Maar het was zijn trekkende, beminnelijke liefde die het leven weer gaf. Die opnieuw weer moed, kracht en hoop gaf. Die alles gaf, want hij gaf zichzelf. Weer aan de zijnen in zijn opstanding. En dan zegt ook de kerk. Mijn overdenking van die opgestane levensvorst zal zoet zijn. Maar hoe heerlijk is het ook als zij het hem ten hemel zien varen. Want daar gaat hij als de grote voorbidder. En daar gaat hij niet zijn kerk vergeten. Daar gaat hij niet zijn kerk verlaten. Hij is wel naar het lichaam in de hemel, maar zijn belofte is geweest. Want ziet, ik ben met u. Alle de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Dat is een belofte. Dierbaar boven alles. En dat is een belofte die de Heer altijd gehouden heeft voor zijn kinderen. Want ziet, ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. In de hemel, maar toch met zijn kerk. Mijn oog zal op u zijn. O Gods kinderen mogen hem vergeten. Maar hij vergeet zijn eigen werk nooit. Hij laat nooit varen wat zijn handen begon. Maar zijn oog is altijd op de kerk. En dat is ook de grote troost voor deze tijd die vaak zo moeilijk is. Dat wij zeggen, hoe moeten wij soms verder? En dan is het oog op die koning geslagen. Het kan door hem om het eeuwig welbehagen om die grote voorbidder. Wat is die voorbede van die koning heerlijk. En wat is zijn medelijden ook diep. En wat kan er ook beleefd worden. Wat kan er ook ervaren worden in tijden van smart. Dat hij er is. En dat hij met ons is. In de smarten. Dan is het in de grootste smarten. Blijven onze harten. In koning Jezus. In die Heere. Gerust zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hopelust. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. O, daar is geen gebrek. In zijn liefde. Daar is geen gebrek in zijn werk. Voor de kerk. Wij mogen duizenden malen klagen over onszelf. Maar we zullen nooit met recht kunnen klagen over die koning. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En wat is het ook heerlijk dat hij daar vanuit de hemel zijn geest heeft uitgestort. Wat is dat ook een zaak om te overdenken. Koning Jezus. Het zijn dezelfde handen die aan het kruis hout zijn genageld. Het zijn dezelfde handen die de geest hebben uitgestort op de dag van Pinksteren. En wat heeft dat die discipelen verkwikt? Wat zijn ze daardoor bevrijd? Wat heeft er hun een licht gegeven in hun hart? O, daar hebben ze toch ook mogen zingen. Gods vrolijk aangezicht. Gods aangezicht, dat lieflijk aangezicht, dat geeft licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Dan is hij door die geest zo dicht bij de discipelen geweest en ook altijd gebleven. Want ze hebben geleefd, de volgelingen van Jezus, na de dag van Pinksteren, in zijn nabijheid. Denk maar eens aan Filippus. Zoals hij predikte in Samaria. Zoals hij was met die moorman op de weg. Die woest was naar Gaza. Het leek allemaal zo moeilijk. Maar hij was daar ook. Denk aan Stefanus. Die moest sterven de marteldood. Toen was die koning daar ook. Toen was er ook licht in zijn hart. Toen was er ook troost. O, als wij zien wat hij gedaan heeft. De grote levensvorst met de uitstorting van zijn geest. Dan zegt de geloof ook maar mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dan denk aan die 3000 die bekeerd werden op één dag. Dat waren ook van het oude bondsvolk. Die waren ook van de gemeente des Heeren, zouden wij zeggen. Maar die werden toch overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat is dat groot? Wat is dat groot om te worden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel? Is dat groot? Ja, dat is heerlijk. Want dan gaat de Heere werken in het hart van een zondaar. Is die zondaar er altijd zo blij mee? Ach, dan komt er wel een droefheid in het hart. Maar die zondaar wil dat voor geen geld van de wereld missen. Dan wordt hij wel bedroefd vanwege zijn zonde. Maar wat is het groot als de Heere zulke bemoeienissen met een zondaar houdt, dat die zondaar klein gaat maken. En dat die zondaar naar zichzelf gaat toetrekken. Dan wordt die zondaar wel arm in zichzelf. En dan moet hij wel veel verliezen, want dan moet hij ergens alles verliezen om Jezus te gewinnen voor een eeuwigheid. Maar wat is dat groot, wat is dat heerlijk, het werk van Gods geest. En als we daaraan denken, dan mogen we ook wel zeggen, betreffende die koning, als we denken aan zijn geest en aan die krachtige werking van zijn geest, en mijn overdenking van hem zal zoet zijn, want we hebben die geest zo nodig vandaag, ook in de kerk. Dat die frisse wind des geestes mag werken. Want die geest, weet u wel, die maakt de mens eerlijk. Die maakt de mens oprecht voor God. Die geest des Heren doet de mens voor de Heren buigen. Die geest des Heren, die leert hem zijn armoede zien. Die geest des Heren, die leert hem zien wat hij buiten de Heer Jezus is. Die geest des Heren maakt het verlangen naar de Heer Jezus levendig en maakt het sterk. En als we daarop zien, dan kan er wel verdriet zijn. En dan kunnen wij wel moeite hebben en zorgen. Maar het wonder is zo groot als de Heer naar ons omkomt te zien. Want dan gaat de Heer ons hart wel wonden. Maar waar de Heer het hart gaat wonden, gaat hij het ook helen. Maar hij doet het niet op ons bevel. Hij doet het ook niet op onze wijze, maar hij doet het op zijn heerlijke, goddelijke wijze. En als we daar het mogen zien, dan zeggen we, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar Gods wijze van werken is zo groot, het is duizendmaal beter dan wij kunnen fantaseren of beredeneren. Want die werken Gods, die zijn, zodat de zondaar anders wordt. Zodat de zondaar oprecht voor God gaat buigen. Dat de zondaar begeert om zalig te worden gemaakt door de Heere zelf, door God zelf, gered door God zelf, verlost te worden. Die zondaar is in het diepst van zijn bestaan om God begonnen. En dat is geen ijdele zaak. Dat laat ons ook niet koud. Maar dat betreft ons gehele bestaan als mens. Het verstand, het hart, de ziel, daar is de gehele mens bij betrokken. De dichter zegt, o Heere, mijn ziel en lichaam heigen. Want als ik geen genade ontvang in de ogen des Heeren, dan kan ik niet verder op mijn levensreis. Zo belangrijk wordt dan de Heere voor ons. Nou, wie zou dat niet willen ervaren? Wie zou dat niet in zijn hart willen ervaren? Dat het is buiten Jezus is geen leven. Strijd dan niet groot. Laat die strijd groot zijn. Maar het is een goede strijd. Want die strijd gaat eindigen op een verrassende wijze. Dan kan die zondaar wel denken dat hij voor eeuwig om moet komen. Maar wat is het dan groot als hij krijgt wat zijn hart begeert. Dat die koning zelf komt in die nood. Dat die koning zelf de oplossing komt te geven. Dat die zondaar zelf die tranen komt op te drogen. Wat is dat heerlijk. Dan kunnen we de gehele wereld al aanbevelen. Dan kunnen we die koning niet vergeten. Want dan is die koning bij ons. Dan trekt hij met ons op. Dan zijn we niet alleen in het leven. Maar dan leidt hij ons aan zijn hand. Want dan kunnen wij niet verder. Want door zijn overtuigende werking, door het werk van zijn geest, heeft hij die benen waar wij op bij stonden, heeft hij die benen gebroken. En daarom gaat hij ons ook verder dragen. Wij zorgden vroeger voor onszelf. Maar nu zorgt hij voor ons. Hij geeft te eten en te drinken. Maar ook geestelijk voedsel geeft hij aan de ziel. Die hij getrokken heeft door de Heilige Geest. O, als wij zien hoe heerlijk Christus is. Dan zeggen we, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Maar die geest des Heren, die is ook dierbaar boven alles. Want als wij zien wat er leeft in het hart van de mens, als dat openbaar komt, dan zeg je, dat is alles nu verkeerd. En dat is een van de beste bewijzen dat de Bijbel waar is, als wij zien wat de mens is en wat de mens doet. Want dan kun je nergens anders mee verklaren dan met Gods woord. Maar wat is het heerlijk als de Heere in al vermogende genade een zondaar voor zich leert buigen. Dan gaat een wereldsmens gaat buigen. Maar dan gaat de mens die altijd in de kerk geweest is, die altijd goed heeft opgepast, die uitwendig een goed leven heeft geleefd, zoals de rijke jongeling, die gaat net zo goed de Heere vragen om genade. Die wordt net zo verlegen en die wordt ook net zo behoeftig. En wat is dat groot, om een behoefte te gevoelen naar de Heere zelf. Om naar de levende God te mogen dorsten, aan die God die uit de nood gaat redden. En dan leren we hier in dit leven wie de Heere voor ons betekent. En wat is dat groot, dat goed in Christus te mogen hebben. En wat is dat groot om die geest des Heeren te mogen bezitten. En wat is het groot als de Heere ons persoonlijk komt op te zoeken. Als de Heere ons wakker gaat maken. Want wij slapen van nature. Ook in de kerk slapen wij vaak zo rustig. Dan is alles zo stil. Want men slaapt, zulk een diepe slaap. Men slaapt van nature de slaap des doods. En men gaat het nog erger maken vaak door de godsdienst. De een die grijpt wat aan wat hem niet gegeven is. En de ander die gaat rusten en die zegt, wij kunnen er niets aan doen. Dus ik kan wel bezig zijn met de dingen van de wereld. Wat een grote leugen. Ik kan er niets aan doen, dus ik kan mijn hart wel aan de wereld geven. Ach, dat is een bedrog zo groot. Het is wel waar, wij kunnen onszelf niet zalig maken. En we kunnen ook het begin niet maken. Maar als we dat eerlijk eens echt eens zien, wat zijn we dan bezig? Wat zijn we dan werkzaam aan de troon der genade? Dan is er elke dag, Heere, wil u voor mij doen wat ik niet voor mijzelf kan doen. Want om nu wat te redeneren, en bijbels te redeneren en dat te gebruiken of te misbruiken als een rustbank, dat is wel vreselijk. Want wie er echt achter komt dat hij niets gaat doen, die is juist het meeste werkzaam. En het is de beste voorbereiding voor de omhelzing van Christus en van het evangelie van vrije genade. Want wie werkelijk zijn onmacht leert kennen, die wordt een vijand van valse werkelijkheid. Wie kan het niet verdragen dat een mens zich niet bezighoudt met zijn zielenheil? Die kan het niet begrijpen. Maar die zegt, dan is de nood van de mens toch ontzettend groot. Want die kan niets doen tot zijn eigen verlossing. En daarom kan hij niet begrijpen dat er niet geluisterd wordt en dat er niet geroepen wordt. Heere, maak toch een gewillig volk in de dag van uw heerkracht. Heere, laat het vandaag voor mij de dag zijn dat mijn hart door u wordt overwonnen. Dat het stenen hart eens verbroken wordt. Want dat is de rechte kennis van ons harde hart en van onze onmogelijkheden. Dan gaan we niet rusten op die valse gronden, maar dan gaan we juist, omdat wij niet kunnen, gaan we roepen. Vraag het maar eens een mens die van de Heere geleerd dat hij niet gekund heeft. En hoe hij daaronder geweest is. Vraag maar eens, hoe bent u daaronder geweest? Hoe hebt u eronder geleefd? Hoe bent u daaronder naar de kerk gegaan? O, die zal zeggen, ik ben daar in de kerk geweest. En daar is mijn hart gewond geworden. Juist omdat ik leerde dat ik mezelf niet kon verlossen, want ik heb het geprobeerd. Ik dacht eerst, dat gaat wel. Ik dacht eerst, ik moet veranderd worden. Ik moet opgeknapt worden. Maar ik ging meer en meer zien door het woord wat er opgeknapt moest worden en hoeveel er aan mankeerde. En toen heb ik wel om hulp geroepen. Met mijn gehele hart, maar toen ben ik ook ergens. Toen ben ik ook ergens aan mijn medemensen gaan denken. En toen heb ik wel gezegd, niet dat ik beter ben. Nee, ik verkeer in dezelfde nood. Ik ben ook een zondaar. Maar hoe kunnen jullie zo in de kerk zitten? Hoe kunnen jullie daar zo gemakkelijk heen gaan en zo gemakkelijk uitgaan? Hoe kunnen jullie zo onverschillig zijn wat jullie eeuwige zielenheil betreft? Want je weet toch zeker wel, als je er niet mee bezig bent, dan kun je het ook niet vragen, Heere, wil u het zegenen? Dan kun je het ook niet vragen, Heere, ik onderzoek uw woord, ik zoek naar u, ik dorst naar u, maar ik weet niet hoe. Nee, we kunnen niet vragen, Heere, dat doen we toch ook niet als wij werken? Voor ons dagelijks brood, daar zeggen we ook, Heere, we gaan vanmorgen werken, maar wil u het zegenen? En als we naar de kerk gaan en wij zien dat in het juiste licht, dan roepen wij, dan smeken wij, Heere, u weet het. Hoe ik ga. U weet ook waarom ik ga. U weet ook wat mijn behoeften zijn. U weet ook wat mijn onmogelijkheden zijn. Maar wil toch in genade ook op mij neerzien. Wil u over mij persoonlijk ontfermen. Want dan gaat het juist om die persoonlijke ontfermingen. Dan moet ik het weten voor mijn eigen hart. En dan moet ik het ook weten in mijn eigen hart. Want als de Heere onrustig maakt. En dat is de goede onrust. Dan vinden wij geen rust. Totdat de Heere het geeft. En dan zeggen we ook. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Want ik heb wel wat ervaren in die tijd. Toen ik de Heere ging zoeken. Toen hij mij zoekende gemaakt heeft. Toen heb ik wel iets geleerd. Het was ergens een donkere tijd. Maar toch ook zijn er lessen geleerd toen op die school. Want toen heb ik juist geleerd dat ik niet wilde zalig worden. Zoals God het wilde. Ik wilde wel naar de hemel toe. Maar met iets van mijzelf erbij. En oh, ik begreep het niet. Dat ik alles kwijt moest. Theoretisch heb je dat wel eens gehoord. Maar als alles je stuk voor stuk uit de handen genomen wordt. En je houdt niets over. Dan weet je ergens niet wat je gebeurt. Want dan word je geestelijk bankroet. Dan kom je te liggen in de nood. En in de levensmarkt. In de verlorenheid. En dan gaat het de beleving worden. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want ik kan niet doorgaan in deze nood. Ik kan niet doorgaan in deze levensmarkt. En dan zien wij ook dat wij zelf zo tegenwerken. Want waarom? Wij willen er niet aan. Wij willen wel zalig worden met het behoud van eigen vroomheid. Dan is het inwendig, ik ben er altijd dit geweest. Ik heb niet zo gedaan als anderen. En hij weet elk het op zijn eigen manier wel klaar te spelen. Dat hij een goede man of een goede vrouw is. Of een goede jongen of een goed meisje. Maar dan leert de Heere zien dat er geen onderscheid is. En als er onderscheid zal komen, dan moet hij het maken. Dan leert hij juist zien wat er in ons hart leeft. En dan zien we dat we daartegen vechten. En dan zien we ook het wonder is zo groot. Dat de Heere ons dan toch te sterk wordt. Dat de Heere die tegenstand, die gaat hij overwinnen. Hij gaat het harde hart breken. Hij is dan de overwinnaar. En daar wordt die zondaar het mee eens. Dan leert hij zijn wapenen in te leveren. In te leveren, want dan ziet hij dat hij gevochten heeft tegen vrije genade. Hij inwendig. O, hij kon het niet opgeven, die strijd. Want daar is in de mens geen goed te vinden. Als de Heere dat licht geeft, dan blijft er van onze ongerechtigheden. Gerechtigheden blijft er niets over. En dat is inderdaad geen kleinigheid. Om dat te moeten verliezen. Want weet je wel, als er dan niets anders van in de plaats komt, dan komt het niet goed met een mens. Dan komt er eerlijk niet goed. Dan moet hij er iets voor in de plaats hebben. En wat is het wonder als de Heere dan zelf komt en hij geeft zichzelf daarvoor in de plaats. Ik ben uw heiland. Ik ben uw voorbidder. Ik ben uw zaligmaker. Ik ben uw heil alleen. Vrees niet, want ik heb u verlost. Wat zien wij dan? Een dierbaarheid in Christus. Dan zeggen wij met recht, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Maar weet u wel wat wij dan ook denken? Dan denken we aan iedereen. En dan willen wij zo gaarne dat iedereen die zaligheid ook mag ervaren. Dan gaan we een andere de weg niet voorschrijven. Dat is de bedoeling dan helemaal niet. Nee, daar hebben we ook geen behoefte aan. Want dan weten we, er zijn de wegen Gods. En er zijn de werken Gods te heilig en te heerlijk voor. Maar daar hebben wij er wel behoefte aan. Dat onze medemens ook door God wordt bekeerd. En dan stellen we God de wegen weg niet voor, daar gaat het niet om. Maar dan gaat het maar als de Heere het maar doet. Want het moet Gods werk zijn in ons leven. God alleen bekeert. Leren is mensenwerk, maar bekeren is Gods werk. En weet je wel, als de Heere het doet, dan komen we er in dit leven niet beschaamd mee uit. Dan kun je het er heel goed mee doen. En dan is het heel zacht gesproken als te zeggen, want dan heb je ergens alles. Als de Heere het doet, dan maakt de Heere het goed. En dan maakt de Heere het bittere zoet. En dan gaat de Heere in moeilijke wegen met ons door die moeilijke wegen. En dan zei, dat moest ik zo ondervinden. Dat was nodig om mij klein te krijgen. Maar dan gaan we niet om murmureren. Maar dan zijn we toch dankbaar dat de Heer het toch gedaan heeft. Want dan zegt de Heer had mij ook door kunnen laten gaan in die vroomheid. In die eigen gerechtigheid. In dat bouwen op iets van mezelf. Maar wat een wonder dat de Heer het niet moe geworden is. En dat de Heer zo geduldig is dat de Heer het doorgegaan is. Want Hij heeft het overwonnen en daarom heeft Hij ook mijn hart genomen. In de nood, in de diepte heeft Hij dat hart genomen. Wat is dat heerlijk om die koning te mogen kennen. En dan bevelen we dat gaarne aan. Want we willen graag zien dat iedereen gelukkig wordt. Want die de Heere werkelijk kent, die is juist gelukkig. En de anderen zijn allemaal ongelukkig, diep ongelukkig. En het ergste is, ze hebben er geen erg in. Ze willen er niet eens naar luisteren vaak. Als ze nu maar kwamen en ze zeiden maar, hoe word ik nu ook dat geluk deelachtig? Als ze maar aan de deur gingen kloppen. En als ze maar gingen vragen, och, dat ik er ook mocht leren kennen. Maar er is vaak geen afname voor die koopwaar. Onbegrijpelijk iets. De mens verkiest de dood boven het leven. Hij verkiest de vorm boven de werkelijkheid. Wat is dat erg? En dan is de enige troost dat er een God in de hemel is die harde harten kan verbreken. Dan is de enige troost om op de knieën te gaan. Heere, wil het echt werk maken. Maak bedelaars aan de troon van uw genade. Heere, ga toch grote werken doen, ga toch schone werken doen, ga toch heerlijke werken doen, want dat u werkt in een zondagshart, dat is groter dan de heerlijkheid van de zon, maan en de sterren. Daar valt alles bij in het niet, want er wordt die zondaar, die wordt van dood levend gemaakt, die wordt van verloren, die wordt behouden. En als we daarop zien, dan zeggen wij, moesten bij dag en nacht bidden om dat heerlijke, om dat zalige. Dat de Heere mensen mag veranderen door de onwederstandelijke werkingen van Gods geest. En de Heere kan het doen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heere kan het doen met mensen die met gebalde vuisten naar de hemel staan. Die kan de Heere omkeren. Als een blad aan de boom. Er is voor hem niets te wonderlijk. U zegt, die mensen verkeren toch een groot gevaar, dat doen ze ook. Want ze staan aan de rand van de afgrond, aan de rand van een eeuwig verderf. Maar de Heere, die kan een zondaar krachtdadig bearbeiden. Mij is gegeven alle macht in de hemel. Maar ook hier op aarde, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. O koning Jezus, ga toch uw eigen woord aan zondaren heiligen. Onwederstandelijk hun harten bearbeiden. Want uw kracht alleen is het die het grote wonder kan doen. Mensenwoorden die willen het soms doen. Mensen komen met dit en die komen met dat. En die denken dat er iets in hun woorden ligt dat het kan doen. Wij moeten wel de waarheid spreken. Wij mogen de waarheid niet verbloemen. Maar er is een vrij machtig werk van die koning nodig. En die koning wordt niet geëerd als die koning niet gevraagd wordt. Want hij zegt het toch. Mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. En het geloof, zegt mijn overdenking, van hem zal zoet zijn. Dat is het adres waar ik wezen moet. O koning, u weet het. We hebben het nodig voor ons persoonlijk leven. Maar we hebben het nodig voor onze medemensen. Want u kunt het hart verbreken. U kunt die zondaar verbrijzelen. U kunt die zondaar leren roepen om genade en om ontferming. U kunt die ogen openen. En dan is het toch mijn overdenking van hem zal zoet zijn in het gebed. Daar is een alvermogende kracht in Christus Jezus. O, die kracht is zo heerlijk. Die kracht die kan het hardste hart verbreken. En daarom, dat is volgens de woorden Gods, kunt u toch vandaag niet zeggen, de Heere kan het niet doen. De Heere kan het niet doen voor mij. Want dat is het hart van alle boosheid, van alle ongeloof. En de duivel die ziet zo graag dat een mens doorgaat, op deze of op die wijze, maar die ziet niet graag een zondaar op de knieën. Nee, dat ziet hij niet, daar is hij bang voor. Daar probeert hij alles te doen om ertussen te komen. Om die zondaar van zijn knieën af te krijgen. Want hij is zo bang dat hij er één gaat verliezen. Daar is hij bang voor. Want hij is hem bang voor een arme zondaar. Voor de zwakste gelovige die op de knieën komt, daar beeft hij voor. Want hij is zo bang voor het aanroepen van de naam des Heeren. Want er staat geschreven, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden.
En hij geeft mild en overvloedig om Christus wil. Amen. Heere, gij zijt een God die groot zijt in de genade die gij aan arme zondaren bewijst. En het is die rijkdom groot die gij schenkt aan uw kinderen. Wat zijn die genaden heerlijk, begeerlijk boven al het goed van deze wereld. Maar het zijn ook die beloften rijk. En vooral die belofte dat gij hebt een liefde voor uw kinderen die meer duurzaam is dan de liefde van een moeder. Want een moeder die kan haar kind vergeten in bepaalde omstandigheden. Maar gij hebt gezegd, uw muren zij steeds voor mij. En ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. O, hoe heerlijk, hoe rijk is die grote eenzijdige liefde. Heere, doe er ons allen naar dorsten. En versterk en vertroost uw kinderen. Om Jezus wil ook bij ons zijn in de komende week. Gedenk allen die langs moeilijke levenspaden wandelen. Gedenk de zieken. En die in kommer en verdriet vertoeven. Maar wil bovenal zondaren tot u bekeren. Om Jezus wel. Amen. Psalm 68, het 8e vers. De Heere Jezus Christus, de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.